Perimeter, de podcast. Je luistert naar een podcast van Ludeo Studios en het Airborne Museum.
De Perimeter was een verdedigingslinie in en rondom Oosterbeek, een dorp bij Arnhem, tijdens de Slag om Arnhem in september 1944. De betrokken militairen waren totaal niet voorbereid op de gebeurtenissen die zich daar zouden afspelen. En de bewoners al helemaal niet. In 2022 opende het Airborne Museum een tentoonstelling over belangrijke locaties in de perimeter. In de tentoonstelling ligt het accent op persoonlijke verhalen van burgers en militairen die vastkwamen te zitten in de strijd. Het vertellen van deze persoonlijke verhalen zorgt ervoor dat de geschiedenis tot leven komt en dat deze persoonlijke overwinningen en tragedies doorgegeven kunnen worden. De geschiedenis is immers een verzameling van alle verhalen van mensen die daarbij betrokken waren. In deze podcast nemen we je nog verder mee terug de geschiedenis in. Hoe zagen deze locaties eruit voordat ze in puin lagen? Wie woonde er? En wat maakten zij mee tijdens de 9 dagen dat Oosterbeek frontgebied was? Ook gaan we in gesprek met ooggetuigen en hun kinderen en vertellen zij hun bijzondere familieverhalen. Perimeter, de podcast, aflevering 2, Hotel Dreieroord en Annastraat 2. In deze aflevering gaan we dieper in op de locaties Hotel Dreieroord en Annastraat 2. Op allebei deze plekken heeft een hevige strijd plaatsgevonden. Op een van de plekken wonnen Britse troepen de slag en op de andere verloren ze. Toch was het resultaat op beide locaties hetzelfde. Een deel van de toch al smalle perimeter moest worden opgegeven en de geallieerde troepen moesten zich in een steeds kleiner wordend gebied terugtrekken. We beginnen aan de Graaf van Rechterenweg in Oosterbeek. Dicht bij het spoor aan de noordelijke kant van Oosterbeek lag Hotel Dreieroord. Het statige gebouw telde 3 verdiepingen met hoge ramen, had donkere houten gevelbekleding over spierwitte muren en een schitterend romantisch balkon. In 1944 deed het al bijna 60 jaar dienst als hotel. In een bosrijke omgeving en met een eigen tuin, centrale verwarming en een wasbak op iedere kamer was Hotel Dreieroord een prettige vakantiebestemming waar je voor 4 gulden per nacht een kamer kon boeken. Vanaf 1929 was het hotel in handen van Cornelis Pieter van der Sluis. Er logeerden voornamelijk gezinnen en families die graag voor een langere tijd in Oosterbeek verbleven. Ook van der Sluis' eigen gezin woonde in het hotel. Hij was recentelijk getrouwd met de overbuurvrouw en zij en haar kinderen waren bij hem ingetrokken. Tijdens de bezetting van Nederland waren er geregeld Duitse soldaten op bezoek in het hotel. Maar de bezetting verliep in Oosterbeek redelijk rustig en er leek voor de inwoners van het dorp en de hotelgasten geen direct gevaar te zijn. Daar kwam in september 1944 verandering in. In hoog tempo sloeg de situatie om en namen Britse militairen het gebied in. Vanaf die dag in september stond het gebouw niet meer bekend als Hotel Dreieroord, maar eerder als The White House. Op dinsdag 19 september 1944, om 9:00 PM, klopte luitenant-kolonel Robert Peyton Reed aan bij de voordeur van Hotel Dreieroord. Peyton Reed had de leiding over het 7e bataljon King's Own Scottish Borderers, een van de bataljons van de Britse 1e Airborne Divisie. De leden van de King's Own Scottish Borderers zouden met 300 man in Hotel Dreieroord hun hoofdkwartier opzetten en ook nog een aantal omliggende huizen bezetten. Samen met militairen van andere eenheden waren zij verantwoordelijk voor het bewaken van de noordgrens van de perimeter. Het 7e bataljon King's Own Scottish Borderers was op 17 september met zweefvliegtuigen ten westen van Arnhem geland. De eerste taak was om de landingszone tegen Duitse aanvallen te verdedigen, zodat andere eenheden van de 1e Airborne Division er in de komende dagen konden landen. Ondanks zware Duitse aanvallen slaagden de mannen van de King's Own Scottish Borderers erin de landingszone in handen te houden. Op 19 september waren alle Britse versterkingen geland en kon het bataljon optrekken naar Oosterbeek. Zo kwamen Peyton Reed en de mannen van de King's Own Scottish Borderers op dinsdagavond 19 september aan bij Hotel Dreyeroord. De familie van de sluis was ontzettend opgelucht dat de Britten waren gekomen. Maar Peyton Reed beschreef in zijn dagboek zijn eigen sombere perspectief.
Ik heb me nog nooit zo hypocriet gevoeld. Ik was gekomen om mijn voornemen aan te kondigen om soldaten op het terrein en in de omgeving te plaatsen. De vreugde waarmee dit nieuws werd ontvangen was zeer ontroerend, maar tegelijkertijd zeer ellendig, omdat ik wist dat ik hun alleen gevaar en vernietiging zou brengen.
In de nacht van dinsdag op woensdag werden machinegeweren en mortieren in en rondom het hotel opgesteld om het gebied te verdedigen. Dreyeroord lag dicht bij de spoorwegovergang bij Oosterbeek-Hoog. Dit was de enige plaats waar Duitse tanks en voertuigen het spoor konden oversteken in het noorden van de perimeter. Peyton Reed zond een patrouille uit om inlichtingen te verzamelen. De volgende ochtend kreeg Peyton Reed te horen dat er Duitse troepen ten noorden van het treinstation zaten. Ze waren bezig zich klaar te maken voor een grote aanval. De troepen van Peyton Reed bereidden zich voor. De familie van de sluis en enkele dorpsgenoten zochten beschutting in de kelder van het hotel. Op woensdag openden de Duitsers het vuur. Enkele huizen rondom Dreyeroord vatten vlam. Dreyeroord werd ook geraakt. Hij raakte zwaar beschadigd. Peyton Reed beschreef zijn observaties.
Er was een griezelige sfeer als van een spookhuis. De maan scheen door de gaten in de muren en dit wierp vreemde schaduwen. Aan alle kanten waar de vijand kon zitten waren sluipende voetstappen te horen en men voelde dat gezichten door elk raam tuurden. Ook de gescheurde gordijnen bewogen zich als spoken. Het voelde verlaten.
Op donderdagmiddag 21 september vielen Duitse troepen Hotel Dreyeroord aan. Dit was het begin van een hevige strijd die bij de Britten bekend is komen te staan als de Battle of the White House. Duitse troepen slaagden erin om in de tuinen van het hotel door te dringen en Britse loopgraven in te nemen. In en rondom het hotel werd man tegen man gevochten, met zware verliezen aan beide kanten als gevolg. Op een gegeven moment trokken Britse troepen terug van het hotel, maar Peyton Reed slaagde erin hen te stoppen. Hij gaf het bevel tot een tegenaanval. De Duitse troepen werden met mortieren bestookt en vervolgens vielen de mannen van de 7e King's Own Scottish Borderers aan met bajonetten op hun geweren en met machinepistolen. Na een hevige strijd wisten ze hun positie te heroveren.
Aan het eind van de mortieraanval vochten we verder met bajonetten en veegden we de laatste vijanden van het veld. De White House en de loopgraven daaromheen lagen bezaaid met de lichamen van dode Duitsers. De Duitse aanvallers, op hen die gevlucht waren na, waren gedood. De Battle of the White House, zoals dit bekend zal komen staan, zal doorleven in de herinneringen van ieder die hierbij betrokken was.
De Britse tegenaanval was geslaagd, maar de 7e King's Own Scottish Borderers had zulke zware verliezen geleden dat Peyton Reed inschatte dat ze het hotel niet meer konden verdedigen. In het Britse hoofdkwartier in Hotel Hartenstein zat generaal Urquhart. Hij was het met Peyton Reed eens. Hij gaf het bevel aan de overgebleven troepen om zich terug te trekken naar een minder kwetsbare positie in de perimeter. Hotel Dreyeroord werd daarmee definitief verloren. Na de oorlog kwamen de overgebleven leden van de 7e King's Own Scottish Borderers samen op een reunie. Op die avond hield Peyton Reed een speech ter nagedachtenis aan alle gesneuvelde militairen.
Ik hoef niet te zeggen hoe erg we ze allemaal missen, vooral vanavond. Maar ik weet dat er niet één van hen is die zou willen dat dit onze vieringen somberder zou maken. Heren, ik vraag u om in stilte op te staan en te drinken tot de gevallenen. Mogen hun herinnering nooit vervagen en hun voorbeeld ter onze inspiratie blijven dienen.
Hotel Dreyeroord werd na de oorlog herbouwd. Het werd een belangrijke herdenkingsplek voor Britse veteranen. In 2014 werd het hotel gesloten en dreigde het pand gesloopt te worden. Een grote campagne werd opgezet om het hotel en de daaraan verbonden herinneringen aan de gesneuvelde militairen te behouden. In 2019 werd Dreyerhorst alsnog verbouwd, maar werd de originele gevel met witte muren en houten elementen hersteld. Het vooraanzicht van de White House werd daarmee bewaard en is tot op de dag van vandaag te bezichtigen. Vanuit Hotel Dreyerhorst aan de noordelijke rand van de perimeter verplaatsen wij ons naar de oostzijde van de perimeter, naar de Annastraat, een zijstraat van de Utrechtse weg. De Annastraat was en is nog steeds een straat met veel riante woonhuizen, met mooie gevelbekledingen en balkons. De bewoners hadden hier de ruimte, maar er werd ook gewerkt. In de straat zat een schoenmaker, een postkantoor en een garage en ook verschillende dokterspraktijken. Ook deze rustige, mooie straat zou tijdens de Slag om Arnhem veranderen in een slagveld. De Annastraat zou het toneel zijn voor de zware strijd van de mannen van het 10e Parachute Battalion. Na de Battle of the White House gaan we nu even terug in de tijd. Op woensdag 20 september 1944, een dag voor de slag bij Hotel Dreyerhorst, verdedigden de mannen van het 10e Parachute Battalion onder leiding van luitenant-kolonel Ken Smith en majoor Peter War de huizen aan de Annastraat. Deze straat stak als het ware een stukje uit buiten de verdedigingslinie en vormde daarmee een kwetsbaar punt dat van meerdere kanten kon worden aangevallen. Daarnaast waren de troepen van het 10e Parachute Battalion niet meer in de beste conditie. Het bataljon lag op 18 september onder zwaar Duits vuur en kreeg vanaf het eerste moment te maken met grote verliezen. Net als de troepen van de King's Own Scottish Borderers was het 10e Parachute Battalion eerst actief ten noorden van de spoorlijn, maar moest het zich uiteindelijk terugtrekken in de perimeter. Slechts zo'n 70 mannen van het bataljon waren nog in staat om te vechten en de verdediging van de Annastraat op zich te nemen. Het 10e Parachute Battalion nam verschillende huizen in aan de Annastraat. Huis nummer 2 werd het belangrijkste strijdtoneel. Hier werd het hoofdkwartier van het bataljon ingericht. Annastraat 2 werd bewoond door dokter Onderwater, een van de huisartsen van Oosterbeek. Op het moment dat zijn huis overgenomen werd door de Britse troepen, werd de kelder door enkele burgers gebruikt als schuilplaats. Onder hen bevond zich het gezin Voskuil. Jan en Bertha Voskuil woonden in 1944 in Geldermalsen, maar die zomer kregen ze via de ondergrondse te horen dat de Duitse bezetter Jan zou komen arresteren. Om dit te voorkomen besloot het gezin met het 9-jarige zoontje Henri onder te duiken bij Bertha's ouders, Henri en Hillegonda van Medebach de Rooi, die in een groot huis op Annastraat 5 woonden. Toen de gevechten de Annastraat bereikten, wilde het gezin schuilen in de kelder, maar die was te klein voor alle mensen. Het gezin besloot daarom over te steken en een veilige schuilplaats te zoeken in de kelder van overbuurman dokter Onderwater. Hier schuilden tijdens de slag 20 mensen met maar één kaars voor wat licht. Op 20 september kreeg het 10e Parachute Battalion zware aanvallen te verduren. Het bataljon werd volledig uitgeput, maar hield toch stand. De volgende ochtend ging het gevecht zonder ophouden verder. Huis na huis namen de Duitse troepen in. Af en toe konden de Britten een huis heroveren, maar dat ging al snel weer verloren. Uiteindelijk bleef alleen Annastraat 2 in Britse handen. Als u op die dag in de voortuin van Annastraat 2 had gestaan, had u een troosteloos uitzicht. De hele straat had zware schade geleden. Telefoonlijnen waren gebroken, huizen waren vernield. Er lagen overal takken op de grond. Midden op straat stonden verwoeste auto's en een kapot antitank geschut. Intussen was er de dreiging van schuilende vijandelijke troepen tussen en in de omliggende huizen. Bijna alle militairen van het 10e Parachute Battalion die nog konden vechten zaten in of rondom Annastraat 2. Ook luitenant-kolonel Smith en majoor War waren hier aanwezig. De kelder was intussen ook toevluchtsoord geworden voor gewonde militairen. Zowel Smith als War waren gewond geraakt na hun vlucht uit hun eerdere gevechtspositie verderop in de straat. Smith had een wond aan zijn arm en een diepe buikwond. Hij was voortdurend buiten bewustzijn en af en toe in verwarde staat half wakker. War was niet in kritieke toestand, maar wel soms buiten bewustzijn. Als War wakker werd, was hij vaak in een mopperige bui. Hij wilde op die momenten eigenlijk niets behalve een biertje. Door alle gewonden in de kelder was de keldervloer glibberig van het bloed. Vlak nadat de gewonde militairen in de kelder geplaatst waren, ging opeens het kelderluik open. Een Duitse militair wierp een granaat naar binnen. De explosie had iedereen in de kelder kunnen doden. Toen Betta Voskuil de granaat zag, greep ze Henry stevig vast. De granaat ontplofte. Betta voelde hevige pijnschuiten in haar benen. Ze voelde een zwaar gewicht op haar vallen. De Britse soldaat lag dood op haar schoot. Zijn naam was Albert Willingham. Hij zag net als Bertha de granaat naar binnen komen. In een fractie van een seconde had hij besloten om zichzelf voor de granaat te werpen. Hij redde daarmee het leven van zijn medemilitairen en de 20 burgers. De meeste kwamen er met wonden en splinters vanaf. Bertha kreeg scherven in haar been en liep door de knal een permanente gehoorbeschadiging op. Maar daar was ze op dat moment helemaal niet mee bezig. Ze was op zoek naar Harry en zag hem liggen, helemaal onder het bloed.
Plotseling kon het me niet meer schelen wat er gebeurde. Het deed er gewoon niet meer toe.
Na de explosie was het gevecht op de Annastraat voorbij. De Duitse troepen gingen een moment later de kelder binnen. Een Duitse officier kwam over de overgave van het 10e Parachute Battalion onderhandelen. Er was nog steeds veel paniek in de kelder. En luitenant-kolonel Smith probeerde met de Duitse officier te spreken. Maar hij was niet genoeg bij zijn positieve om in volledige zinnen te praten. Bertha, die haar bewusteloze zoon nog steeds vasthield, riep iedereen in het Engels tot de orde. Ze werd gevraagd om voor de Duitse en Engelse militairen als tolk op te treden.
Je gaat voorbij de angst wanneer de situatie zo kritiek is. Ik was ijskoud toen ik moest vertalen voor die Duitser. En ook dacht ik nog dat mijn zoon dood was. Ik moest zorgen dat kolonel Smith hulp kreeg. Hij kon zelf namelijk nog nauwelijks iets zeggen. Een Duitse dokter kwam een paar minuten later en vertelde mij dat de kolonel op zijn tanden moest bijten en dat de dokter het speet dat hij hem pijn zou moeten doen.
De dokter haalde de kleding rondom de wond weg. Smith raakte weer buiten bewustzijn. Net als de andere Britse militairen was hij te zwaar gewond om door te kunnen. Smith bleek vanaf zijn taille tot zijn tenen verlamd te zijn en zou in krijgsgevangenschap aan zijn verwondingen overlijden. Majoor War en de andere overgebleven mannen van het 10e Parachute Battalion moesten de strijd staken. Vele van hen waren zwaar gewond. Op vrijdag 21 september 1944 gaven de mannen van het 10e Parachute Battalion zich over. Slechts een enkeling had kunnen vluchten naar Hotel Hartenstein. De rest werd krijgsgevangen genomen. De burgers in de kelder konden daar niet blijven. Ze kregen van de Duitse troepen bevel om te vertrekken. Bertha en Henri Voskuil werden op een brancard naar het huis van tandarts Kloes op de Utrechtse weg gebracht. Voordat zij de Annastraat uit waren, keek een Duitse officier hen nog aan en wees naar de vernietiging in de straat.
Zie je, dit is wat er gebeurt wanneer je vriendjes bent met de Britten.
Na enkele dagen onderdak bij het huis van tandarts Kloes moesten zij, net als de andere inwoners van Oosterbeek, evacueren. Bertha kon per kar naar Otterlo, zo'n 15 kilometer ten noorden van Oosterbeek. Maar Jan en Henry hebben het hele eind gelopen. Van daaruit ging het gezin naar Groene Kan, waar het tot het einde van de oorlog kon blijven. Met haar voskuil zou later Annastraat 2 de bijnaam het slachthuis geven. Ze wilde er nooit meer terugkeren. Het 10e Parachute Battalion vocht alleen, zonder hulp, zijn laatste gevecht uit aan de Annastraat. Het bataljon werd na de oorlog opgeheven, omdat er te veel slachtoffers waren om het bataljon voor te zetten. Toch zijn er in de kelder van Annastraat 2 banden gesmeed die het 10e Parachute Battalion vereeuwigd hebben in Oosterbeek.
Ik ben Robert Voskuil, ik ben geboren in 1946, 2 jaar na de oorlog. En ik zou graag wat willen vertellen over wat mijn ouders en mijn broertje Henri meemaakten in Oosterbeek gedurende de gevechten rond de Annastraat. Mijn ouders woonden hier niet, maar waren hier ondergedoken. Mijn ouders woonden in de Betuwe, een kilometer of 60 hier vandaan. En mijn vader die was te weten gekomen dat hij op een zwarte lijst van de Duitsers stond. Dus die dacht op een zeker moment van wegwezen met het gezin, met vrouw en zoon, naar Oosterbeek. En dat had 2 redenen. Oosterbeek, daar woonden mijn grootouders, de ouders van mijn moeder. En zij dachten van dat is zo'n vriendelijk en aardig en rustig dorp. Daar zal nooit wat gebeuren. Want wat zou er nou in Oosterbeek zijn wat belangrijk is voor de militairen? Nou, zij dachten niks, dus daar zitten wij veilig. De geschiedenis heeft bewezen dat het een hele andere kant is uitgegaan. Want zij kwamen uiteindelijk midden in de perimeter terecht, die de Engelsen dagenlang hebben verdedigd tegen de Duitsers. Na de luchtlandingen van 17 en 18 september 1944.
In de meeste gezinnen werd er na de oorlog niet veel gesproken over wat er was gebeurd.
Er werd niet veel over de oorlog gesproken in de jaren dat ik klein was. Maar af en toe kwam natuurlijk de oorlog in Oosterbeek wel ter sprake. Vooral wanneer er veteranen overkwamen en die met mijn ouders uit de tijd... Die met mijn ouders wilden praten over de tijd dat zij hier waren. En ja, dan luisterde je als klein kind altijd wel een beetje mee.
Pas later kwam Robert erachter wat zijn familie in 1944 had meegemaakt.
Ja, dat is een beetje een bijzonder verhaal. In de 70e jaren schreef Cornelius Ryan een boek dat heette Een brug te ver. Of eigenlijk moet ik zeggen, hij schreef eerst de Engelse editie, uiteraard, A Bridge Too Far. En hij kwam daarvoor verschillende malen naar Nederland toe om met mensen te praten die tijdens die strijd het nodige hadden meegemaakt. En hij belde mijn ouders op en vroeg op een zeker moment of hij hier naar het huis aan de Weverstraat kon komen om eens met mijn ouders te praten. En ik was toen jongerejaar student en had zoiets van, nou, dat lijkt me reuze interessant, daar wil ik wel bij zijn. Maar ik vraag me af of er heel veel uitkomt, vooral omdat mijn moeder redelijk zwijgzaam was over die periode. En Cornelius Ryan bleek een ontzettende aardige, Amerikaanse, joviale journalist te zijn, die uiteindelijk de juiste vragen wist te stellen op het juiste moment, waardoor mijn moeder eigenlijk voor mij voor het eerst van haar leven een heel gedetailleerd en uitgebreid verhaal deed over wat zij had meegemaakt in de Annastraat.
Betje Voskuil vertelde schrijver Cornelius Ryan dat ze samen met haar man en 9-jarige zoon in de kelder van haar ouders aan de Annastraat hadden geschuild.
Maar dat was een kleine kelder. En er kwamen steeds meer burgers uit de omgeving die in die kelder wilden schuilen. Dus het werd er veel te vol en veel te druk. Dus mijn ouders zeiden, weet je wat, wij steken de Annastraat over naar de oostzijde. Daar woont dokter Onderwater, een van de huisartsen in het dorp. En die heeft een hele grote kelder. Jij kan beter een soort souterrain noemen met een aantal kelders. En daar kunnen we vast beter schuilen dan in die opgepropte kelder van mijn grootoudershuis. Dus op het moment dat het minder hard toeging wat betreft het schieten en de gevechten, staken zij de straat over.
De familie Voskuil zat verscholen in de kelder van dokter Onderwater op de Annastraat nummer 2. Om de verdedigingslinie werd hard gevochten. Naast burgers waren er in de kelder ook gewonde Britse militairen aanwezig.
Dus op een zeker moment lag de frontlinie tussen de Duitsers en de Britse, eigenlijk zou je kunnen zeggen, op het Lucassenpad achter het huis van dokter Onderwater. En op een zeker moment, gedurende een avond, hebben de Duitsers, dat waren SS-troepen, dus dat waren nogal zware jongens, zou ik kunnen zeggen, die vielen het huis aan van dokter Onderwater.
De perimeter werd steeds kleiner en de situatie in de kelder aan de Annenstraat steeds nijpender.
Want er werd daar gevochten, letterlijk van huis tot huis en van kamer tot kamer. Je had situaties waarbij de Engelsen op de bovenverdieping zaten en de Duitsers op de benedenverdieping en ze elkaar bevochten letterlijk via de trap. De Duitsers vielen aan in de loop van de avond van de 21ste... via de achtertuin, zal ik maar zeggen, van het huis Annastraat 2, van dokter Onderwaters huis. En stormde binnen via de voordeur en via een kleine deur in die van de tuin in het souterrain terecht kwam. En zij, het waren echte, wat de Engelsman zegt, vicious street fighting. Daar werd met de burgers geen rekening gehouden. Wat de Duitsers deden was eerst handgranaten in de kelders. En of daar nou burgers in zaten, dat was hun om het even. Dus daar werd de handgranaat in die kelder gegooid. Nou lagen daar verschillende gewonde Engelsen in die kelder. Die waren de dag ervoor en de dag daarvoor binnengebracht. Onder andere de commandant van het 10e bataljon, Colonel Smythe, die was heel zwaar gewond. En die was naar binnen gebracht en die lag op de vloer, net als zijn B Company commander, die ook heel zwaar was gewond. Die lagen dus op de vloer. En er waren wat soort helpers bij. En het was allemaal opgepropt daar in die kelder. Dus je kan je voorstellen, de burgers zitten dan tegen de muur en de gewonden liggen op de vloer. En op het, laten we zeggen, op het moment dat die handgranaten naar binnen worden gegooid door die Duitsers, is één van die Engelsen, Albert Willingham, is voor mijn moeder en mijn broertje gaan staan of voor ze gesprongen. Het was vrij donker, dus je kon het eigenlijk nauwelijks zien. En die kreeg dus de full blast van die handgranaat op zijn borst. En die viel naar achter over mijn moeder en mijn broertje heen. Hij sneuvelde meteen, was meteen dood. Maar doordat hij over mijn moeder heen viel, werd zij gered. En werd zij weliswaar zwaar gewond, maar sneuvelde niet. En mijn broertje was ook gewond. Maar hoewel ze in het begin dachten dat hij was gesneuveld, ook door die scherfwerking, kwam hij aan het... Eigenlijk na een paar uur kwam hij weer bij. Was hij eigenlijk door de luchtdruk buiten gevecht gesteld, zou je kunnen zeggen. Maar Albert Willingham heeft dus eigenlijk het leven gered van mijn moeder en mijn broertje.
Tijdens het interview met Cornelius Ryan beschrijft Betje Voskuil de situatie op dat moment in de kelder als een butcher's shop.
soldaten die al gewond waren geraakt en die dus op de vloer lagen, raakten nog zwaarder gewond. Burgers waren totaal in paniek. Iedereen schreeuwde, iedereen was in totale paniek. Dat kan je je voorstellen in zo'n kleine ruimte, lager dan deze huiskamer, veel lager dan deze huiskamer. En dat is paniek. En zo'n granaten die dan in zo'n kleine ruimte exploderen, die geven zoveel narigheid. Het was een hele bloedige situatie. En iedereen verloor eigenlijk zijn zelfbeheersing. En merkwaardigerwijs, dat heb ik later van mijn vader gehoord, was mijn moeder de enige die niet echt in paniek raakte. En dat was, zij was zo, later heeft ze verteld, zij was zo, laten we zeggen, verdoofd door wat ze meemaakte. En ze dacht, nou, mijn zoon Harry is dood, 9 jaar oud. Ik ben zwaar gewond van, het leven is eigenlijk voorbij. En die raakte niet in paniek. En toen die Duitsers binnenstormden, schreeuwde die onmiddellijk, wie kan er vertalen, Duits, Engels, Engels, Duits, om de overgave te regelen. En toen, mijn moeder sprak haar talen goed en die heeft toen gezegd van, ik wil dat wel doen. En die heeft dus al die eisen die de Duitsers stelden van dat moest gebeuren. En dat heeft ze dus vertaald en omgekeerd, wat die Engelsen zeiden, terugvertaald naar de Duitsers. En dat was een hele belangrijke situatie, want die Duitsers die waren heel snel ze waren, wat je zou kunnen zeggen, trigger happy. Hè, die schoten meteen als er iets niet beviel. En zeker die SS, die waren zeer, zeer wreed. En mijn moeder zei, intussen keek ik om me heen en zag ik een soort krankzinnige toestand van bloed en vleesresten.
Ondanks de onvoorstelbare situatie in de kelder aan de Annestraat weet Betje Voskuil als enige het hoofd koel te houden, terwijl ze in de veronderstelling is dat ze zojuist haar zoon Harry heeft verloren.
Ook overleden was ze. Ze had iets van, ja, wat stelt het leven nou nog voor? Ja. Het merkwaardige wat wij altijd hebben gevonden is dat, ik zeg altijd, mijn moeder maakte zo in de wandeling helemaal niet de indruk van dat ze nou heel dapper was. Wel, als er een spin op de muur liep, dan zei mijn moeder van, wil jij die weghalen, want ik hou niet van spinnen. Ik vind spinnen eng, weet je wel. En dan zie je dat op een moment dat er echt een crisis is, dat iedereen in paniek raakt en dat bijna iedereen in paniek raakt. Zijn zelfbeheersing verliest, misschien moet ik het zo zeggen. Dat zij dan, wanneer ze alle recht heeft om ook in paniek te raken en ook, laten we zeggen, haar zelfbeheersing te verliezen, daar had ze alle reden toe, toch zo sterk blijft om die onderhandelingen tussen die Duitsers en die Engelsen niet te leiden, maar wel te vertalen. En ja, ik hoorde natuurlijk flitsen. En ik herinner me ook dat die Duitsers, die waren dus nogal, laten we zeggen, vaak heel wreed. En konden heel onverwachts reageren.
Al snel kwam er een Duitse arts.
Zoals mijn moeder zei, een verschrikkelijk, vreselijke man.
De gewonde Britse soldaten werden krijgsgevangen gemaakt. De ouders van Robert Voskuil hebben na de Tweede Wereldoorlog nog geprobeerd in contact te komen met de ouders van Albert Willingham, de militair die het leven van moeder en zoon heeft gered op die bewuste dag in september 1944.
mijn ouders hebben na de oorlog geprobeerd om de familie van Albert Willingham, dus die soldaat die ze in wezen gered heeft, om daar de ouders van te pakken te krijgen in Engeland. En die hebben brieven geschreven, want die, ja, via het Rode Kruis en via alle zaken kon je dat doen. En die hebben dus nooit antwoord gehad van die ouders. En die hebben de moed toen opgegeven. Die zei van, ja, kennelijk, misschien zijn ze overleden of geëmigreerd of wat dan ook. En toen is in de, ik dacht dat het in de eind 70 jaren was, werden mijn ouders gebeld vanuit het gemeentehuis, de burgemeester. Die zei, we hebben hier een meneer en die wil graag met jullie spreken. En die meneer heet Willingham. En dat bleek de broer te zijn van Albert. En die broer die had het boek van Cornelius Ryan gelezen. En die had het verhaal erin gelezen. En die dacht, dat is mijn broer die erin staat. En die is naar Oosterbeek gereisd. En die heeft dus via de burgemeester het adres van mijn ouders gekregen. Gelukkig leefden mijn ouders er nog. Dus die is hier bij mijn ouders geweest. Ik ben daar helaas niet bij geweest. Ik was waarschijnlijk in die tijd al voor mijn werk ergens ver weg. En die heeft mijn ouders verteld wat de Engelse kant heeft meegemaakt. En mijn ouders hebben nogmaals uitgebreid verteld aan hem wat hier is gebeurd. En een van de verhalen die mijn ouders, die voor mijn ouders heel belangrijk was, die zeiden tegen hem, waarom hebben uw ouders nooit teruggeschreven naar ons? Want wij wilden graag in contact komen daarmee. En toen zei hij, mijn ouders waren volledig uit het veld geslagen. Ik weet niet wat ik voor uitdrukking daarvoor moet gebruiken. Die waren helemaal weg van deze aarde. Want ze hadden gehoord dat Albert was gesneuveld tijdens de slag om Arnhem. En een korte tijd daarna kregen ze bericht dat die broer was vermist in de British Navy bij een operatie in het Verre Oosten. Dus ze kregen binnen een betrekkelijk korte tijd het bericht dat twee van de zoons, ja, één zeker gesneuveld en de andere in ieder geval vermist. Maar die broer is gelukkig dus niet gesneuveld, want dat was de broer die hier dus bij mijn ouders zat. En die is teruggekomen uit het Verre Oosten en weer naar zijn ouders toe gegaan. Maar toen was het kwaad al geschied. En die ouders hebben zo'n geestelijke slag gekregen, dat die zijn nooit meer normaal geworden. En die hebben ook volstrekt, dat is eigenlijk hun dood geweest, zou je kunnen zeggen. Die
zijn... De effecten van de gebeurtenissen in de perimeter overschrijden landsgrenzen en generaties.
Aan die narigheid, want voor mij als kind was het ook zo dat mijn moeder was door die zware verwonding, onder andere aan het rechterbeen, had ontzettend veel moeite met lopen. Ze is een paar keer geopereerd en dat is allemaal, ik was gewend dat boodschappen doen, want dat was moeilijk voor haar vaak. Dus mijn vader deed de boodschappen, ik deed de boodschappen, mijn broer was het huis al uit. Want Harry was natuurlijk gelukkig, had hij de strijd overleefd en is later dokter geworden, is arts geworden. En die was het huis al uit, die scheelt 10 jaar met mij en scheelde 10 jaar met mij. Dus ik was niet anders gewend dan dat ik een heleboel dingen deed die mijn moeder eigenlijk had willen doen, maar die dat niet kon. Dus dat was iets, dat was eigenlijk heel normaal. Maar je had wel altijd, ondanks het feit dat er niet veel over gepraat werd, behalve in september, het idee dat er was iets, er is iets. Je leeft toch in een soort, in de resultaten van iets wat in het verleden gebeurd is. En ja, dat, naarmate je ouder wordt, wordt dat natuurlijk erger. Dat is logisch. En daardoor was dat hele leegmaken van dat huis, dat was aan de ene kant fascinerend, aan de andere kant is het, komt er wel iets op je hart. Dus het heeft natuurlijk wel de nodige indrukken achtergelaten, zal ik maar zeggen. En, maar er zijn ook, wel andere wat bijzondere dingen. Als je daar achter, nou, ik zal het straks wel even pakken, dat is een foto. Dus, daar zie je mij zitten als klein jongetje naast mijn moeder. En daarboven is mijn broer. En als je goed kijkt, die was in zijn gezicht geraakt. Die zat helemaal vol met granaatscherven in zijn gezicht. En toen hij medicijnen ging studeren, toen heeft hij, geloof ik, als een van de eerste dingen heeft hij gedaan bij een practicum of iets dergelijks. Heeft hij ervoor gezorgd dat hij een uitgebreide röntgenfoto van zijn hoofd kreeg. Heeft hij dat netjes laten röntgenen. Omdat hij wilde weten waar al die scherven terecht waren gekomen. Je kan het, als je goed kijkt op die foto, nog wel zien. Al die zwarte puntjes. En dat is later allemaal weggegaan. Dat zag je later bijna niet meer.
Bij zowel Hotel Dreyerhoort als in de Annestraat zijn de gevechten uitzonderlijk hevig geweest. De Britten leden een verwoestend verlies. Honderden mannen lieten het leven binnen enkele dagen. Toch deden zij er in alle chaos alles aan om mensen te redden. Dit waren de verhalen van luitenant-kolonel Peyton Reed en de mannen van de 7e King's Own Scottish Borderers. En de verhalen van luitenant-kolonel Kenneth Smith, majoor War, soldaat Albert Willingham en Jan, Bertha en Henry Voskuil en de mannen van het 10e Parachute Battalion. Hun indrukwekkende verhalen zijn slechts enkele van de persoonlijke getuigenissen van wat er gebeurde in de perimeter. Luister voor meer verhalen naar de andere afleveringen van Perimeter de podcast. Bezoek de tentoonstelling De Perimeter in het Airborne Museum of ga zelf op onderzoek op locatie en wandel langs plekken vol historische betekenis op de Perimeter wandelroute.
Dit was een podcast van Ludeo Studios en het Airborne Museum. Deze aflevering had niet tot stand kunnen komen zonder medewerking van Robert Voskuil, Ad van Liemt, Andrew Hickson, Leo Richardson en Vee van Kessel.